En dan hebben we, sla je Bijbel even open, 1 Timotheus. Ja, wij bladeren, voor degene die dat misschien niet zo mee bekend zijn, maar wij bladeren veel in de Bijbel. Het eerste gedeelte alleen heb ik hier op papier staan, dus voor degene die dat niet zo gewend zijn, is dat hun geluk dan? Het staat allemaal opgeschreven. 1 Timotheus 4 is de tekst waar wij de vierde zondag van de maand, het eerste gedeelte altijd, van uitgaan. En er zit natuurlijk niet heel erg veel vaart in. Dat komt omdat we natuurlijk maar één keer per maand hier zijn. Maar 1 Timotheus 4 vers 12. Ja, nou, we hebben hier ook wat jongelui zitten. Ja, ik voel mezelf ook jong, maar ik ben toch niet... Hè? Jullie weten wat ik bedoel. En Paulus spreekt tegen Timotheus en die zegt... 1 Timotheus 4 vers 12... Niemand verachte uw jonkheid. Met andere woorden, let op dat niemand jouw jonkheid veracht. Dus daar kan je zelf voor zorgen, ja. Dat heeft te maken met hoe jij je gedraagt. Maar zijt een voorbeeld der gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Nou, en dat hebben we al gehad over in woord, in wandel en de vorige keer hebben we in liefde behandeld. Ja? Wat moet bij ons de liefde beïnvloeden bijvoorbeeld? Dat was onze spraak of ons verstand en inzicht en hoe wij ons leven indelen. Nou, en nu een uitvloeisel van liefde. De vorige keer hebben we het natuurlijk over liefde gehad. Hij zegt, wees een voorbeeld in liefde. Nou, wat is liefde? Ja, als een jongelui vraagt, dan denken ze natuurlijk vaak aan films en ik hou van jou en het is allemaal emotie. En dan zie je in films soms denk je, oh, is dat liefde? Ja, ze kennen elkaar en 5 minuten later volgende scène liggen ze bij elkaar in de koffer. Ja, is dat liefde? Dat is wat de wereld ons wil wijsmaken. Maar de Bijbel spreekt over liefde, onder andere die een vrucht van de geest is. En het is natuurlijk, de Heer Jezus Christus heeft aan het kruis laten zien wat liefde is. Namelijk, jezelf geven voor die ander. En dat heeft hij voor ons gedaan, voor onze zonden. En voordat we verder gaan, wil ik eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken dat wij hier bij elkaar zitten. Dat we in vrijheid hier kunnen bij elkaar komen, gewoon met de deuren open. En met uw evangelie, met elkaar rondom het woord kunnen zitten om daaruit geleerd te worden. Maar we hebben ook verlichting nodig, Vader, op het woord. Want ons hele leven lang zullen wij in die Bijbel lezen, Vader, om door u geleerd en ook gecorrigeerd te worden. Maar Vader, we lezen veel over hoe u ons ziet in Christus. En daarom willen we ook over het punt van de liefde meer weten. En vragen we ook daarom, wilt u ons licht geven hierop? Door uw geest, in uw woord, Vader. En dat vraag ik en dank ik alles in de naam van de Heer, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, nou, jullie hebben het blaadje. Ja, ook, en ik heb het allemaal veel opgeschreven al. Dus we gaan het gewoon een beetje volgen. En de liefde is langmoedig, ja. Dat heb ik erboven staan. Het is een uitvloeisel. Liefde heeft een resultaat, een uitwerking in je leven. En één daarvan is langmoedig. Hij zegt tegen Timotheus en ook, en hij zegt, niemand veracht uw jonkheid. Dus de jongeren onder zich kunnen zich daar aangesproken door voelen. De eerste keer hebben wij het over gehad over jongelingen. Nou, een aantal voorbeelden. Paulus, Tychus, David, Salomo. We hebben allemaal jongelingen als voorbeeld uit de Bijbel gehaald. En Daniel. En dan was het, ja, maar tegenwoordige tijd is het niet makkelijk hoor, als je jong bent om te geloven. En dan zeg ik zonder meer, 100% onderschrijf ik dat. Maar als je daarmee bedoelt, het is moeilijker dan toen, dan zeg ik, oh, wacht even. Kijk dan even naar Daniel als jongeling, wat hij deed. Ja, en dat zijn grote voorbeelden, die hadden echt een keus voor de Heer gemaakt. En dat geeft altijd consequenties natuurlijk. Dat is door alle eeuwen heen zo. Dat is voor de ouderen en het is voor de jongeren zo. Nou, kijk, ik heb het hier ook staan. Liefde is natuurlijk emotie, maar vooral doen. Het is verantwoordelijkheid. Kennen en uitvoeren. Ja? Als je getrouwd bent ook, hè? Nou ja, het is verliefdheid. Op een gegeven moment, het is natuurlijk houden van. En het is niet altijd dat het allemaal loopt zoals je wil. Hè? Zo is het eenmaal. En er kunnen allerlei omstandigheden zijn, waardoor het wel eens moeilijk wordt. Door werk, tegenslagen, waar het onder druk kan komen te staan. En dan zien we in tegenwoordige tijd natuurlijk heel makkelijk dat men dan gaat scheiden bijvoorbeeld. Maar de liefde is een verantwoordelijkheid. Niet altijd als je goed voelt. Dat is gewoon, we zijn met elkaar getrouwd. En we We zijn er voor elkaar tot aan de dood. In goede omstandigheden, ja, dat is makkelijk. Maar ook in de kwade omstandigheden. En dat is liefde. Liefde is verantwoordelijkheid en is doen. Nou, lees 1 Korinthe 13, dan zien we het mooi staan. 1 Korinthe 13, dat is natuurlijk het bekende hoofdstuk. Volgens mij is dat ook op onze trouwerij gelezen. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Weet je? Ja. 1 Korinthe 13, dat wordt vaak gebruikt. Ja. En over de liefde. En daar staat, daar schrijft hij juist wat, als je over liefde spreekt, wat liefde dan dus niet doet. Dat zag hij in die gemeente daar, bij de Korintiërs. En dan zegt hij, al waar het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of een luidende schel geworden. En al waar het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al waar het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo waarde ik niets. Dus je kan het alles weten, je kan de Bijbel uit je hoofd weten. Er zijn mensen die kunnen de Bijbel echt. En die weten het allemaal nog veel beter dan jij. Maar de Bijbel leert ook dat al die kennis kan de mens, als het alleen maar kennis blijft, opgeblazen maken. Trots. En dat zijn wij van natuur natuurlijk. Trots. En door al die kennis, ik weet het meer beter dan jou. Maar het gaat om kennis als je op school zit, als je naar school gaat. Ik ken jullie verder natuurlijk niet, maar als je naar school gaat, dan doe je kennis op om in praktijk te brengen, toch? Wat heb je er anders aan? Niks. Nou, dat is met dit precies hetzelfde. De Bijbel is niet alleen om kennis op te doen. De Bijbel is bedoeld om jou te leren en dat God in jou gaat werken en dat Hij jou gaat veranderen naar zijn beeld. En dat is niet kennis, dat is praktijk. Nou, en al waar het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde. Dus je kan alles uitdelen. En al waar het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden. En al de liefde niet, zou het mij geen nuttigheid geven. Zie je, dat is praktijk. Al zou ik dat allemaal doen, maar ik heb de liefde niet. De liefde is, en dat is ons onderwerp, langmoedig. Zij is goede tieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Zie je het? Liefde is niet opgeblazen. Wat waren de Korintiërs? Opgeblazen. Want hij schrijft dit aan de Korintiërs. En die waren opgeblazen. Die roemden in alles wat ze wisten. En alle kennis en alle gaven die ze hadden. En dan gaat Paulus in dit hoofdstuk tegen hun zeggen. Ja, maar wacht even. Denken jullie dat jullie geestelijk zijn? Maar let op. Liefde is niet afgunstig. Wat zeg je daarmee als je dat zegt? Dat jullie afgunstig zijn. Ja, de liefde is langmoedig. Met andere woorden, jullie Korintiërs zijn helemaal niet langmoedig. Er waren rechtszaken. Goede tieren is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Onfatsoenlijk, zeg maar. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. Maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Ja, zij verblijdt zich niet in ongerechtigheid. Weet je hoe vaak dat gebeurt? He, dat bij de ander toch iets fout gaat. En dat men zegt, haha, net goed. Ja? Dat is niet de liefde. Dat hoort, kijk, in de wereld zeg je, oké. Maar bij gelovigen kan dat natuurlijk niet. Nou, je ziet hier, heel duidelijk, liefde, dat moet in actie zijn, om het zo maar te zeggen, ja. Het staat hier ook. Het is lief. Je kent ook het woordje liefdadigheid. Ja? Liefde. Liefdadigheid zit het woordje dadigheid in. Dadig. Daden doen uit liefde. Anders is het alleen maar opgeblazenheid en kennis voor jezelf. Nou, de liefde zegt dus dat het langmoedig is in vers 4. Nou, ik heb even in het woordenboek gekeken en ik schrijf het even op. Want een definitie van langmoedigheid. Ja, in het Engels zeggen ze long suffering. Dat betekent dat je lang kunt lijden. He, dat staat hier ook. Liefde, liefdadigheid, liefde leidt lang. In ons Nederlands woordenboek heb ik even gekeken. En daar staat, ik schrijf toch even op. Dat is veel kunnen de dragen. Ik moet het woord goed vasthouden, anders dan valt het eraf. Veel kunnen de verdragen. Voor, letterlijk overgenomen uit het woordenboek uit 1950, dus een oud woordenboek. Voor, wat denk je? Boos. echte woorden. Dat zegt ons Nederlands woordenboek. Ja? Dan moet je langmoedig zijn. Er gebeurt als iets tegen jou, hè? En dan willen wij gelijk. Nee. Liefde doet dat niet. Stel je voor als God niet langmoedig zou geweest zijn. Ja? Want je hebt alle reden om boos te zijn, hoor. Vanaf de schepping. Daarom is God ook langmoedig, ja? Kijk, in Exodus, als je verder leest, langmoedigheid is iets wat God lief heeft. Het is een primaire eigenschap van liefdadigheid. Het is iets wat God lief heeft. Als we kijken naar de langmoedigheid van God, kijk, in Exodus 34, ik heb het hier staan, dat geeft ons een beeld van God. Namelijk in Exodus 33, vers 18, Mozes smeekt de Heer om zijn heerlijkheid te mogen zien. Dat zegt hij, toon mij uw heerlijkheid. Ja, dat weten we waarschijnlijk allemaal. Dat hij dat vraagt. En dan gaat de Heer voorbij. En in vers 6 van hoofdstuk 34 gaat de Heer hem voorbij. En Mozes die gaat dan in zo'n rots aan de zijkant. Hij mag alleen, als hij voorbij is, mag hij iets zien. En dan zegt de Heer, die riep, kijk, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Dat is de Heer, de God. De schepper van de hemel en de aarde. De vader van onze Heer Jezus Christus. Zie je dat hij is? Barmhartig, genadig en langmoedig. Hij is langmoedig. Dus hij heeft langmoedigheid lief. Ja. Hij is barmhartig. Hij heeft barmhartigheid lief. Hij is genadig. Hij heeft genadigheid lief. Hij is ook gerechtig. Dat is altijd het verhaal. Hè? God is toch liefde? Hoor je altijd? En je hoort nooit van, hé, maar God is ook gerechtig. Hij heeft ook de gerechtigheid lief. En ongerechtigheid haat hij. Want als je verder kijkt, groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schulden geenszins onschuldig houdt. Zie je? Dat is God. Waarom? Hij is rechtvaardig. En schuld moet altijd betaald worden. Als schuld niet verrekend wordt, dan is God niet rechtvaardig meer. Dat eist zijn gerechtigheid, eist dat het uitgevoerd wordt, dat het betaald wordt. Dus het, je ziet hier ook het doel van, wat gaan we hier zien? Het doel van Gods langmoedigheid is redding. Gods langmoedigheid is niet zonder beperkingen. Ja, ik heb het dubbel geschreven per ongeluk. Echter, zijn langmoedigheid is niet ongelimiteerd. Dat betekent, er zitten grenzen aan. Net zoals God tegen ons ook zegt, Paulus. Van zover het van u afhangt, houdt vrede met alle mensen, ja? Ja, soms kunnen er omstandigheden zijn dat je niet met vrede met iemand door kan gaan. Niet omdat het aan jou ligt, maar er zit op een gegeven moment een grens aan. En bij God zit aan de langmoedigheid zit ook een grens. Maar let op, zijn langmoedigheid zal zijn gerechtigheid en zijn heiligheid niet in gevaar en opspraak brengen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, God is heilig. Heilig. Hij is integer, ja? Zonder zonde. Hij zal nooit tegen zichzelf ingaan. Hij zal nooit een leugen verkondigen. Maar God is ook gerechtig. En je hebt ook zijn rechtvaardigheid. Dus, wat is... Hij is heilig. Ja? En hij is gerechtig. Met andere woorden, zijn gerechtigheid bewaakt zijn heiligheid. Om het zo maar te zeggen. Die staat er zo voor. Ja? Komt niet aan zijn heiligheid. En dus als iemand zondigt tegen God, ja... Nou, wat gebeurt er dan? Zijn gerechtigheid, die eist dat hij rechtvaardigheid gaat uitoefenen. Dat hij dat gaat beschermen. Dat hij God, hij gaat dat dus oordelen. Dat moet gestraft worden. Dat is boos worden. Dat wil zeggen, ik eis dat er de prijs betaald wordt. Zonde moet betaald worden bij God. Dus net zoals hier, als je de wet overtreedt. Je hebt dus de wet. Je hebt het ministerie van Justitie en die bewaken de wetten van dit land en die moeten uitgevoerd worden. Dus op een gegeven moment, als er iets gebeurt, ik sprak gisteren nog een politieagent, nou het gebeurt helaas niet altijd in dit land, maar de gerechtigheid, justitie eist dat ze het ook uitvoeren als iemand in overtreding is. Nou, ik had toen een heel gesprek over werkstraf en dat soort dingen, nou, hij deed een boekje over wat ik al vermoedde een beetje, dan denk ik, ja. Is dat nou echt justitie wat wij zien in dit land? Vaak niet, hè? Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Maar kijk, dus zijn langmoedigheid, ja, langmoedigheid. Dat wil zeggen, mensen willen graag van dat hij alleen liefde is en dat hij dit doet. Een beetje naar door de vingers kijkt. Kijk, en dan betekent dat zijn gerechtigheid in het geding is. Als hij dit zou doen, zonder door de vingers zou zien. Dat kan niet. Dus dat komt soms. Hoe lang kan hij dan langmoedig zijn? En daar is natuurlijk de oplossing voor, het kruis. Nou, let op, Psalm 86 vers 15. Maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God. En langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. En als je dat leest, dan zie je, hey, hij bevestigt die psalmist precies. Hij erkent God in wat hij is. Dat lazen we net in Exodus 33, dat God van zichzelf zei. En die psalmist, die bevestigt dat. In Romeinen 2 vers 4, of veracht gij de rijkdom zijnde goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. Als je kijkt, zie je dat in vers Romeinen 2 vers 4 spreekt hij over langmoedigheid en dat zijn goede tierenheid hun tot bekering leidt. Dus het is dankzij de langmoedigheid van God dat mensen gered worden. Als hij niet langmoedig was, nou, dan was het toch na Adam en Eva toch al lang afgelopen. Ja? Dus hij is al 7000 jaar is hij langmoedig. Dat heeft met de redding van de mens. Waarom? God is liefde en hij is langmoedig, want wat wilde hij? Hij wilde natuurlijk dat mensen gered worden, eeuwig leven krijgen. Dus die langmoedigheid, ja, redding en langmoedigheid, die zijn bij God verbonden met elkaar. Misschien ingewikkeld, maar kijk, om het in beeld te brengen. Peter spreekt ook van de langmoedigheid van God terug in de dagen van Noach. Nou, dat kennen, wie kent Noach hier niet van het verhaal, ja? Denk iedereen wel. En dan zie je in de brief van Petrus, daar spreekt hij over de langmoedigheid van God eenmaal verwachten in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, kijk, behouden werden door het water. Nou, dat woordje verwacht is een beetje oud-Nederlands. Wij hebben statenvertalingen. Dus als je de NBG pakt of een andere, dan zou je zien wachten. Verwachten, ja, het woordje wachten zit er ook in. Ik verwacht iemand, zeg je wel eens. Dat betekent, ik sta erin, ik wacht op hem. Hier spreekt hij over de langmoedigheid van God. En die wachten, zolang die ark toebereid is, en toen werden er 8 zielen behouden. Dus, hoe lang duurde de toebereiding van de ark? Ja, dat staat erachter, hè. 120 jaar. 120 jaar. Staat in Genesis 6 vers 3. Gaan we nou niet opzoeken. Maar ik was van de week, of vorige week waren wij ergens. Ik weet niet, we waren aan het fietsen. En toen zag ik het landschap. En midden in het landschap lag gewoon een boot zo op zijn kant. Zo, hij lag gewoon op de bodem, maar een beetje zo. En ik moest gelijk aan Noach denken. Ik dacht, dan zag je dat landschap. En zo, midden ligt daar gewoon een boot. Ik dacht, dat is ook raar. Wat doet dat ding daar? Niet op een karretje, niks. En toen moest ik heel erg aan Noach denken. Die had niet zo'n boot, hè. Die had een boot van, hoe lang was die ook alweer? Nou, ik heb het ooit geweten, maar heel erg groot. En die ging die bouwen, er was geen water, niks in de omgeving. Het regende niet. En die gaat er een gigant van een boot maken. Dat is toch raar, als je dat over nadenkt? En daar heeft hij 120 jaar over gedaan. Ja, we hebben er nou ook eentje liggen, hè. In Haringsveld ligt die toch? Hè? Huh? Dordrecht. Vlak bij Haringsveld in ieder geval. Nou, een gigant, hè? Hij is nou op schaal. Hè? Eerst was het een replica. Nee, eerst was het op schaal. Nu is het een replica. Dus op schaal dan heb je een schaalmodel. Maar een replica is 1 op 1. Een gigant van een ding. Nou, hij heeft hem gemaakt, die man. Maar toch, ja, met machines en zo. Dat ze toen niet hadden. Dus nou mag die idee dat nog zo. Ja, en 120 jaar. En die mensen hebben dat gezien. En die vroegen zich natuurlijk ook af. En God heeft die tijd gebruikt. Want de wereld was vol met vrevel. Ze waren het gedichtsel van de harten van de mensen was slecht. Ze waren in rebellie tegen God. Maar wat staat hier? Er werden 8 zielen behouden. En wat was Noach aan het doen toen de Heer langmoedig was? Die 120 jaar noemt hij dus de langmoedigheid van God. Die wachtte 120 jaar en toen zei hij, nu gaat het regenen. Nou kijk. En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach de prediker der gerechtigheid. Dus Noach heeft gepredikt. Hij was de prediker van de gerechtigheid. Nou, niet zijn gerechtigheid, hè. Want niemand is rechtvaardig. Hij predikte de gerechtigheid van God. Wat was dat? Dat de wereld was in rebellie en die boot, iedereen die gelooft, die kon mee. En dan zouden ze gered worden. Want het gaat regenen, er komt water en er zou redding zijn. Uiteindelijk, die langmoedigheid heeft 8 mensen uiteindelijk gered. Kijk hier het volgende vers. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achter, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Zie je? Petrus uitleggen aan de gelovige Joden over de reden waarom een vertraging is gekomen in de terugkeer van de Messias, zegt in 2 Petrus 3 vers 15, acht de langmoedigheid onze Heere voor zaligheid, gelijk wijst ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Petrus zegt, hij vergeleek met de langmoedigheid toen de tijd was 120 jaar. En als je deze boodschap nog niet helemaal kent, Petrus was natuurlijk de apostel, hoofd van de 12 apostelen, met een evangelie van het koninkrijk. Toen is Paulus tot bekering gekomen en Petrus' rol met zijn evangelie is tijdelijk stopgezet. Het is nu de apostel Paulus die verkondigt het evangelie van Gods genade. Ja, en dan kan je, en Petrus met Pinkster ook, iedereen dan laat zich dopen en hij zegt ja, bekeer je, want hij komt straks terug om te oordelen. Bekeer je, want hij komt. De verwachting is dat Christus zou komen. Maar nu is het al tientallen jaren na en hij is nog steeds niet gekomen. Dus krijgt Petrus natuurlijk vragen van mensen, ja, waar blijft hij nou? Waar blijft hij nou? En dan zegt Petrus, wacht eventjes. Normaal gesproken, Stefanus, hè, die werd gestenigd. Weet je wat er toen gebeurde? Toen kwam, zag hij toch de Heere Jezus komen naar beneden. Maar die kwam, hij stond klaar om te oordelen. Zijn langmoedigheid was ten einde gekomen. Hij kwam om te oordelen. En toen heeft God Paulus geroepen. En toen is dit niet gebeurd. Wij leven al 2000 jaar in de bedeling der genade. En Petrus noemt dat hier ook. Hij zegt ook dat hij nog niet gekomen is, ja. Ja, kijk, kijk 2 Petrus 3 vers 9. Hij vertraagt de belofte niet. Sommigen denken, ja, er is vertraagheid. Maar hij komt heus nog wel, hoor, de Heer Jezus, op aarde. Alleen nu nog niet. Want we leven nu in de bedeling der genade. En daarom, hij is langmoedig. Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar alle tot bekering komen. Zie je dat? Langmoedigheid heeft weer te maken met redding van verloren mensen. En acht het voor zaligheid. En je ziet, aan Paulus kan je kijken over deze dingen, over die langmoedigheid. De tijd waarin wij nu leven, bedeling van genade. Dat is wat Petrus hier noemt langmoedigheid. Waarom langmoedigheid? Al 2000 jaar lang, ja, leven wij onder de Gods langmoedigheid, dat mensen door het evangelie van Gods genade gered kunnen worden. En dat is de langmoedigheid. Kijk, ik heb het ook hier staan. De Joden verwachten de wederkomst van de Heere volgens hun profetisch programma. Maar waarom de vertraging? Waarom dit uitstel? Paulus geeft het antwoord. God had een geheim. Hij zou namelijk Israël en haar programma voor een tijd opzij zetten. En daar leven wij nu in. Dus Israël, je kijkt in widdo's, er is van alles aan de hand. En er zijn veel gelovigen die verwachten daar. Maar van Israël is nu niks te verwachten. Wij zijn, het lichaam van Christus is nu Gods volk. En we houden van de Jood, we houden van de Palestijn. Ieder mens, ja, vertellen wij het evangelie van Gods genade. Er is geen voorkeur nou meer voor niemand niet. Ook voor de Jood niet. Maar daarmee zeggen we niet dat Israël afgeschreven is. Want als de langmoedigheid zoomt in de bedenkte genade sluit, wij gaan worden opgenomen in de lucht, we gaan naar de Heere toe. Ja, dan weten we, dan gaat die de grote verdrukking, dan is die langmoedigheid, ja, die is over. Dan krijg je de zuivering van het volk Israël en dan gaat zijn volk het koninkrijk in. En dat is boos, hoor, in die grote verdrukking. Heel boos. Dikke duisternis noemt hij dat in de Bijbel. Dikke duisternis, oordelen. Je ziet allemaal rampen. Waarbij sommige gelovigen kijken er ook naar. Nee, daar hoeven wij niet naar te kijken. Er gebeurt nu helemaal niks wat Gods boosheid bijvoorbeeld zou moeten bewijzen. Dat er straffen zijn of dat er erge rampen gebeuren. Ik zei het vorige keer ook al. Of dat Nederland is vanwege, ik zei het vorige keer volgens mij ook, in verband met homohuwelijk, is Nederland mee begonnen. En met euthanasie en abortus, allemaal verschrikkelijke dingen. Dat is ook zo natuurlijk. En dan op een gegeven moment zouden we een keer de dijken doorbreken en staat Nederland onder water. En dat zou dan de toorn van God zijn, omdat wij dat doen. Dat is niet zo. 2 Korinthe 5 leert heel duidelijk, God ons de zonden niet toerekenende. Niemand wordt er zonde toegerekend nu. Kijk, als jij sterft en je hebt de Heer Jezus niet aangenomen als jouw verlosser, ja, dan word je natuurlijk na je dood, ga je naar de grote witte troon en dan ga je voor eeuw verloren, zeer zeker. Maar tijdens leven, iedereen kan zijn hele leven lang, kan die gered worden. En God rekent niemand de zonde toe. Waarom niet? Omdat wij leven nu in de bedeling der genade en het is Gods langmoedigheid al 2000 jaar lang. Want hij wil dat alle mensen zalig worden. Geweldig dat hij dat... En dat is zijn langmoedigheid. Dus Gods langmoedigheid... laten we even naar Efeze 3 vers 1. Dat heb ik hier staan. Dat is belangrijk om te weten. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. De bedeling der genade. Ja? Dat lees je in de Statenvertaling. En dat is specifiek Paulus die daarover schrijft. Hij zegt in Efeze 3 vers 1, om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Zie, voor u die heidenen zijt, dat zijn wij. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. Zie je, aan Paulus is de bedeling der genade gegeven. Dus we leven in een aparte tijd. De tijd vanaf Paulus is de bedeling der genade. Dat is een uitdeling van Gods genade. Het is een kwestie van geloof. Maarten zei het net in zijn inleiding al. Hij heeft alles al gedaan aan het kruis voor ons. En Paulus is die openbaart dat. Alles. De vergeving van zonden. Je hebt alles. In het tweede gedeelte gaan we zo meteen met Galaten ook zien. Wij gaan ons leren in de brief van Paulus. Hoe God ons ziet in zijn zoon. Het is één grote ontdekkingstocht. En hoor je alleen maar goed nieuws. Geweldige positie hebben wij gekregen. Gerechtvaardigd, ik ben heilig, ik ben uitverkoren. Mag je dat allemaal zeggen van jezelf, Jan? Ja, dat zeg ik niet. Nee, maar dat zegt de Heer, ik moet dat gewoon in geloof aannemen. Zie je dat? En dat is gewoon geweldig. En dat is waarin wij leven, dat is de bedeling der genade aan Paulus. Kijk, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinig woorden tevoren geschreven heb. Waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Zie je dat hij spreekt over verborgenheid? Waarom spreekt hij over verborgenheid? Als het hetzelfde is als in het Oude Testament of in de Evangelie. Paulus is pas veel later gekomen. Hij zegt, het is verborgen geweest. Het is pas aan mij geopenbaard. Dat betekent dus dat je ook voor Paulus in de Evangelie en in Oude helemaal niks over kan lezen. Wel over God natuurlijk. Maar zelfs de kruisiging, dat moet je in de evangelie lezen. Maar dat is niet de verborgenheid. De verborgenheid is Jood en Heiden in één lichaam. En dat we nu in de bedeling der genade leven. Dat het niet meer om volk Israël alleen gaat. En die moet aan ons Heiden het gaan verkondigen. Nee, het is nu, iedereen is gelijk. Nou, je ziet het in welke in andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt. Gelijk zijn nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie waarvan ik een dienaar ben. Heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam, mededeelgenoten. Als je de Heer Jezus gaat lezen in de evangelie, nou, dan zegt hij echt niet dat de heidenen mede-erfgenamen zijn hoor. Absoluut niet. En dat ze mede in hetzelfde volk van Israël zitten, het gelijke rechten. Nee, absoluut niet. Israël, hij kwam voor zijn volk Israël. En Israël is zijn instrument om de heidenen het eeuwig leven te gaan vertellen. Nou, ik weet niet, wie van jullie is hier door een Jood tot geloof gekomen? Nou, ik zie niemand. Dus dat doet Israël zijn werk niet goed. Dan hebben wij een probleem. Dan hebben we een groot probleem als Israël zijn werk niet goed doet. En dat is ook zo. Maar wij hebben geen probleem, waarom niet? Omdat Israël is nu het instrument niet in Gods handen om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. Weet je wie dat nu zijn? Dat zijn wij die hier zitten, het lichaam van Christus. Dus als je dat is gewoon, dat is het bewijs, je ziet het gewoon. Wij zijn nu mede-erfgenamen. En het is aan Paulus gegeven en het is verborgen. Nou, gaan we mee naar Romeinen 3 vers 25. Want ik heb hier verder op het papier staan. Gods langmoedigheid heeft alles te maken met het redden van zielen. Juist. Absoluut. Want hoe kregen de mensen nou vergeving van zonden in het Oude Testament? Ja? Niet weet mag het zeggen. Hoe kreeg je vergeving in het Oude Testament? Door de offers. Maar was het offer zelf wat... Nee, hè? Geloof. Het is Paulus die openbaart. En dat wisten ze toen niet, hoor. Maar Paulus openbaart, het was het geloof. Maar geloof deed het offer. Als jij niet geloofde in het Oude Testament, dan deed je ook het offer niet. Denk je nou echt dat jij 3 maal per jaar moest je naar de feesten gaan? Dat je dacht, ik heb dit jaar geen zin. Ik ga dit jaar gewoon niet. Volgend jaar misschien maar een keer. En het offer? Nee. Grote verzoendag? Nee. Nee, ik heb nou wat anders. Ik heb vakantie of ik heb dit of dat. Maar ik ga volgend jaar wel. Denk je nou echt dat dat kon? Dat je dat deed als gelovige? Jij wist, nee, ik moet dat doen, want anders word ik geoordeeld, straks schuldig. En dan word ik uitgeroeid uit het volk. Zo dacht een Jood, hè? Kijk, moet je nagaan, in het leger van Christus, nu weten de gelovigen, ja, ik ben verzegeld met de Heilige Geest. Niemand kan mij scheiden. Ik ben volmaakt in Hem. Ik heb positie in de hemel. Ik ben gerechtvaardigd, ik ben heilig. En ik kan het nooit meer kwijtraken. Als je dat weet, dan kan je die vrijheid gaan gebruiken tot een oorzaak voor het vlees. Ga je de vrijheid niet gebruiken, maar misbruiken. Nu kan een gelovige zeggen van, ik ben gered, ik weet het. Ik ken de teksten, dus dat is opgebouwd, het is opgeslagen in mijn ziel. En ik ga lekker van de wereld genieten. Ik geloof het al, ik heb geen zin om met de Bijbel bezig te zijn. Ja, dat kan. Hoort dat zo? Nee, natuurlijk niet. God wil dat jij natuurlijk, dan word jij niet veranderd naar zijn beeld. Als jij dit woord dichtslaat, je gaat in de wereld leven, klaar. Maar je gaat niet verloren. Kijk, en dan zie je het verschil van denken, hè. Onder het Oude Testament, dat deed het echt niet. Maar Paulus heeft geopenbaard, het is altijd door het geloof geweest. En die offers, die deed je dan. En zo kregen zij verzoening en vergeving. Maar hadden ze werkelijk verzoening en vergeving? Ze kregen vergeving, maar op basis van. Kijk, Romeinen 3 vers 25, 23. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd. Waarom om niet? Uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. De verlossing zit in de Heer Jezus Christus. In een persoon. En kijk, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Over die zonden die tevoren geschied zijn, hè? Over wie spreekt hij dan? Niet over jou, hoor. Van, ja, voordat ik tot geloof kwam, die zonden heeft hij dan ook vergeven voor die tijd. Nee, hij spreekt over de tijd voor Paulus onder de verdraagzaamheid Gods, toen al die offers te waren. Kijk, er staat hier, door het geloof in zijn bloed. God heeft geloof in welk bloed? In het bloed van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is het enige bloed wat de mensen kan verlossen. Dus, met het Oude Testament hadden ze geloof in wat voor bloed? In dierbloed. Maar dat wisten ze niet. Maar dat gaf hen geen verlossing. Maar er werd wel een les geleerd. Een onschuldig dier die niks gedaan heeft, die gaat voor jou de straf betalen. En nu komt het ware lam, het onschuldige lam, geen gebrek, hij heeft niks gedaan, die gaat nu voor jou die straf betalen. Want dierenbloed kan natuurlijk nooit iemand vergeven van zonde schenken. Net zoals doop met water ook niemand kan redding geven. Nou, en dat zegt Paulus hier. Dus, en dan zie je, onder de verdraagzaamheid God, zie je dat? Langmoedigheid is verdraagzaamheid. God heeft al die tijd met die offers, terwijl het natuurlijk al lang duidelijk was bij God, hij heeft het zelf ingesteld. Hij zegt, dat kan jullie geen vergeving schenken. Maar hij wist natuurlijk, ik verdraag, ik ben langmoedig, al die eeuwen, dat ik die offers geef, maar dat geeft geen... Uiteindelijk is het natuurlijk alleen het bloed van Christus wat jou... En hij wist dat Christus zou komen natuurlijk, in de toekomst. Dat was al gepland. En daarom heeft hij, terwijl het natuurlijk geen echt bloed was van een mens, van een onschuldig mens, dat was Christus. Maar het waren dieren, kon niet werkelijk vergeving schenken. Maar heb het verdragen, al die zonden. Wat denk je dat het is? Als jij nooit, je bent de schepper, je woont in de hemel. Je hebt nog nooit één zonde gedaan, want dat kan God niet. En dan komt hij in de wereld, wordt dus vlees geworden en dan leeft hij midden tussen de zondaren. En dan wordt hij eenmaal tot zonde gemaakt. Dat is een traumatische ervaring. Ja, als jij voor de eerste keer in de gevangenis gaat en je komt tussen zware criminelen, nou, dan ben je ook, dan is ook niet echt, dat zou wel schrikken. Als je heel beschermd en opgevoed en altijd veilig en opeens gebeurt er wat en dan kom je midden tussen criminelen. Tussen verkrachters en moordenaars. Ja, je hebt sommigen die gaan al voor de 10e keer naar de gevangenis. En die weten niet beter, die zijn al een beetje aan gewend. En wij zijn ook gewend, tenminste gewend, wij leven ook in een wereld met zonde om ons heen. Maar Christus had nog nooit zonde ervaren in zijn leven. Nooit mee te maken gehad. Nou, en hij heeft dus, God heeft al die zonden verdragen in het Oude Testament, totdat Christus kwam aan het kruis. En dat is die langmoedigheid, ja? Zie je, waarom? Hij wil dat mensen gered worden. Daarom was hij langmoedig. En kijk maar naar de wereld, hoe die denken over hun goden. Al die religies met allemaal vreselijke boze. In India hebben ze wel duizenden goden. En ze hebben allemaal behagen in mensenbloed of in oorlog. En de vreselijkste dingen. Dat is hoe een mens denkt van nature over een God. Een boze God en die gaat het straffen. Maar zo'n God hebben wij niet. Wij hebben God die is liefde. Maar hij is ook rechtvaardig. En hij is langmoedig. Dus het gaat niet ten koste van zijn rechtvaardigheid, want zijn zoon Christus is aan het kruis gestorven. Daar kon hij langmoedig zijn en genadig zijn. Zonder zijn zoon het kruis zou de wereld hopeloos verloren gaan. En het volgende vers, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid, kijk, in deze tegenwoordige tijd. Dat is waarin wij nu leven. En die bedenkte genade waarin wij nu leven, 2000 jaar, is ook Gods langmoedigheid. Nou kijk, dus je ziet hier, Gods langmoedigheid heeft alles te maken met het redden van zielen. De apostel Paulus leed lang voor de redding van zielen van mensen. Dat is waar. Als je in 2 Korinthe 6 gaat lezen, laten we die even openslaan. Dan zien wij Paulus' leventje. Nou, leventje. Dat was heftig hoor. En waarom? Allemaal vanwege de verkondiging van het evangelie van Gods genade, het evangelie van de behouden van hoe mensen gered kunnen worden. En als je 2 Korinthe 6 vers 3 leest, wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam. Kijk, in veel verdraagzaamheid, in verdrukkingen, noden, benauwdheden, slagen, gevangenissen, beroerte, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis enzovoort. Vreselijke dingen die heeft hij meegemaakt. Nou, als je een paar bladzijden verder gaat. 2 Korinthe 11. Vers 23. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijn. Hij werd vervolgd. Hè? Ik ben boven hen in arbeid overvloediger. In slagen uitnemender. In gevangenissen overvloediger. In doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1 5-maal ontvangen. 3-maal ben ik met roede gegeesteld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3-maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en een dag heb ik in de diepte overgebracht. In het reizen menigmaal. In gevaren van rivieren. In gevaren van moordenaars. In gevaren van mijn geslacht. In gevaren van de heidenen. In gevaren in de stad. In de woestijn. In gevaren op de zee. In gevaren onder de valse broeders. In arbeid en moeite. In waken menigmaal. In honger en dorst. In vasten menigmaal. In koude en naaktheid. Ja, dat is wat. En waarom? Overal ging die het evangelie verkondigen. Het was allemaal vanwege de verkondiging van redding voor de mensen. En dat zien wij in de wereld nog steeds om ons heen. Dat mensen worden vervolgd alleen omdat ze goed nieuws brengen. Omdat ze de naam van Christus brengen aan de mensen. En dan heb je langmoedigheid nodig, ja? Als Paulus niet langmoedig was geweest. En langmoedigheid is vrucht van de geest. Dus Gods geest die het in hem doet. En ook bij ons. Als hij dan niet langmoedig was geweest. Dan was het al lang gestopt. Als de God geen langmoedigheid geeft, zijn langmoedigheid aan de gelovigen. Ja? Lang lijden, long suffering, lang lijden. Ja? Veel kunnen verdragen voor boos te worden. Nou, er zijn toch best wel redenen dat je boos op iemand kan worden. Terwijl je hebt niks gedaan. Je verkondigt hem iets goeds, iets nieuws, iets moois, redding. En het wordt niet altijd met open armen ontvangen. Ja? Nee. Daarom heb je langmoedigheid nodig. En dat is een uitvloeisel van liefde. Want waarom Terwijl je weet soms dat mensen misschien kunnen uitlachen. Of je gaan vervolgen. Kijk in die landen waar ze ook lichamelijk vervolgd worden. En toch gaan ze door. Dat is toch de liefde van Christus? Dan stop je toch? Je zit nog niet te wachten om slagen te krijgen. Waarom zit je niet te wachten om in gevangenis opgesloten te worden? Nou, en gegezeld. Dat is wat. Ik zit daar niet op te wachten. Nou, en dat is precies de liefde, ja? De liefde van Christus die hem dringt. Kijk, ik heb hier ook staan, Galaten 5 vers 22, langmoedigheid is een vrucht van de geest. Zie, het is dus niet jouw langmoedigheid, maar het is een vrucht van de geest. God geeft die langmoedigheid aan jou. Kijk, Colossenzen 1 vers 11 verwijst ons ook naar de kracht om het te doen. Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijnde heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid. Zie je? Je hebt, dat is een kracht die God geeft. Gods geest woont in jou. Samen Gods woord. Ja? De keuze die je maakt om voor hem te gaan staan. Geeft hij jou kracht om leidzaamheid en langmoedigheid te geven. En langmoedigheid met blijdschap. Ik weet niet of je de martelaren geschiedenis kent. Ja? Sommige martelaren gingen zingend de brandstapel op. Niet allemaal. Of werden door de leeuwen opgegeten, ja? Bijbelversen zeggen, opzeggend. Met blijdschap. Ja, daar is een kracht voor nodig. Ja? Dat is wonderbaar als je dat ziet. God geeft kracht. Geeft langmoedigheid. In die omstandigheden. Dus wie doet het hier? Ja? Ik heb hier geschreven, is dit, deze studie over de langmoedigheid verhelderend voor jullie? Heb je zelf ook zo gedacht over lang lijden? Wij denken natuurlijk bij lang lijden, denk je gelijk, zeg niet van mij. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Toch? Maar de Bijbel zegt, als je God zalig gelukkig wil leven, zal je toch vervolgd worden. Als je voor de waarheid gaat staan, zal niet iedereen je met open armen ontvangen. Maar als je dat niet gelooft, dan zeg ik, nou weet je wat, dan gaan we met de evangelie gaan we nu gewoon over de deuren langs. Dan merkt u zelf. Nee, ooit zo gedacht over het lijden, lang lijden in verband met het heil van anderen. Het kan lang duren soms. Denk aan Noach. Het heeft 120 jaar geduurd. Ja? Even kijken, want heb ik dat nou net overslagen? Ja. Ah, nee, toch niet. Kom er nog op, denk ik. Oh ja, ik zie het al. Wat een aanmoediging om elk detail van ons leven te leven met de redding van anderen in het achterhoofd. Ja? Dat is een instelling. Een keus die je maakt. We kunnen langmoedigheid demonstreren. Nou, wat is het moeilijkste? Ja, met je familie, want die zie je elke keer. Als iemand op straat komt, kan het vertellen. Wij waren een tijdje geleden in Utrecht. En toen liepen we even niet de Domkerk, een andere kerk vlak in de buurt. Liepen wij naar binnen. En toen kreeg ik een gesprek met de koster. Die was allemaal de kaarsen keurig aan het netjes neerzetten. De mensen kunnen dan kaarsen kopen en dan neerzetten en branden van Maria. Dus we kregen een gesprekje met hem. En ze hebben het evangelie echt verteld. Helemaal. Nou ja, goed. Op dat moment wou hij dat niet weten. Dus dan zeg je tegen elkaar, goed, ik heb het toch verteld. Ik ben toch blij dat ik het heb verteld. Hij weet het. En ik zie hem natuurlijk nooit meer. Maar dat weet je niet. Want ik weet nooit, misschien dat hij over 5 jaar, 10 jaar, of misschien nu al, dat hij de Heer heeft aangenomen. En dan zie ik hem dus zo meteen. Maar je ziet niet altijd het resultaat. Als je het stelt. Kijk, dus die zie ik dus een keertje en niet meer. Maar mijn familie, ja, die zie ik regelmatig. Ja? En dat zijn moeilijke omstandigheden, of met je werk. Ik heb ook getuigenissen van broeders gehoord die op een werk, het hele bedrijf is dat geloofden, ze stonden er ook voor. Nou, dat is hun niet altijd goed bevallen. In die zin dat hun collega's dat wisten. Hè? Dat werd dan tegen hun gebruikt vaak. Omdat zij stonden voor de heren. Nou, als de rest dat niet is, dan kan het er hard aan toe gaan. En heb je langmoedigheid nodig. Buren, medeleerlingen, ja, of vreemden, wat ik net zei, een vreemde, je ziet hem een keer. We moeten niet ontmoedigd raken als de resultaten misschien negatief lijken. Kijk, daar kom ik net op. Na 120 jaar preek had Noach 8 mensen in de veiligheid van de ark. 120 mensen. Oh ja, 120 jaar. En dan 8 mensen. Dus ik had net een gesprekje met broeder Peter. En dan zeg ik, ja, we zijn natuurlijk altijd geneigd om naar aantallen te kijken. Dat vragen wij altijd, vragen mensen altijd. Hoeveel mensen komen bij jullie? Dan zeg ik, nou, als je het wil weten, moet je gewoon komen. Mag je zelf gaan tellen. Ik ga niet tellen. Ik weet het wel, maar David ging ook tellen, weet je nog? Dat is hem niet goed bekomen. Maar waarom? Waarom? Geeft dat een maatstaf voor de waarheid? Weet je hoeveel aanhangers Hitler had? Was dat de waarheid? Dat die 8, 6 miljoen Joden vermoorden? Nee, toch? Dus daar kijken wij niet naar. Dus ons antwoord kan ook altijd zijn, nou, kijk naar Noach. Wie had daar nou de waarheid? Degene die in het water omkwam of die in de boot zat? De meerderheid of de minderheid? 8 mensen. Op miljoenen, hè? Misschien wel miljarden. 8 mensen hadden de waarheid. Een hele kleine minderheid. Dus kijk niet naar aantallen, meerderheid. Kijk naar of het de waarheid is. Noach was een prediker van de gerechtigheid. En de wereld was in ongerechtigheid. En 8 mensen werden bewaard. Langmoedigheid van God. 120 jaar lang. En voor hem was het voldoende om toch 8 mensen te redden. Niet van, nou, dat is de moeite niet waard. Ja? Dus ja. Kijk, voor ons belangrijk, als je in 2 Korinthe nog zit. 2 Korinthe 3. Daar zie je staan dat Paulus zegt aan, vers 14. Het is niet 2 Korinthe 3, het is 2 Korinthe 2, vers 14. Dan zegt Paulus, en Gode zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijnde kennis, kijk door wie? Door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Zie je dat de reuk van zijn kennis niet door Israël, maar door het lichaam van Christus bekendgemaakt wordt? Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods en ten dode, maar geen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Dus wij zijn een reuk voor degene die verloren gaan. Die willen niet altijd dat horen, dat goede nieuws. Dus voor hun is het een reuk des doods. Maar degene die het wel hoort, is het een reuk des levens. Zoekt en gij zult vinden. En als je het aanneemt, dan ben je gered. En Paulus zegt ook ergens anders, wees altijd overvloedig in het werk des Heren, maar weet dat de arbeid is niet te vergeefs. Dus ook al zie je geen resultaat. Noach had ook kunnen zeggen, na 50 jaar. Dat is al 50 jaar lang. Ik preek nog geen 50 jaar. Maar had toen ook kunnen zeggen, nou jongens, niemand luistert, ik geloof het wel. Ik heb er geen zin meer, ik doe het niet meer. Nee, Noach ging door. En uiteindelijk, 8 mensen gingen mee. Dus hier, dat is belangrijk, ja. Niet, hier, 2 Petrus 7, vers 5 zegt dat alleen Noach, zijn vrouw, 3 zonen en hun vrouwen de enige waren die in de ark ingingen. Paulus moedigt Timotheus aan hem volgens dit spoor te volgen. Dus denk nooit dat het voor niets was wat je doet of waarvoor je lijdt. Dat denken wij wel eens, hè? Omdat je ziet geen resultaat. Nee, het is nooit voor niks. De Heere, die weet het. Schaam u dan niet der getuigenis onze Heere, nog meis die zijn gevangenen ben. Maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Zie je het? Dus het evangelie, verkondigen, dat gaat gepaard met verdrukkingen. En niet altijd dat je natuurlijk lichamelijk vervolgd wordt, maar wel geestelijk. Je kan in je familie kan je natuurlijk. Ik had weet nog wel vroeger, voordat ik gelovig werd, dan had ik ook een tante en een oom, en vooral mijn tante, tante Mab. En dat was een gelovige. En wij waren, ja, ik was zeker nog niet gered in ieder geval. Maar ik had zakelijk met hun te doen altijd. Want zij zaagden dat hout. En dus wij namen dat van hun af. Dus we hadden altijd contact met elkaar. En dan zei ik wel eens wat. Door de telefoon of zo. En dan kreeg ik altijd een opmerking uit de Bijbel. Altijd weer. Een soort vermaning altijd. En dat irriteerde me altijd op een gegeven moment. Ja, dat was bij ons. Ja, dat is tante Mab, weet je wel. Ja. Maar goed. Nu ben ik wel gered inmiddels. En nu doe ik het zelf ook. Ja. Maar dat, die verdrukkingen, ja. En dat merkte zij natuurlijk ook wel eens. Hè? Dat je dan van, tante Mab, hou nou je mond. Ja, nou weten we nou wel, zoiets. Toch hield ze vol. Ja. Dus zie je maar, leidt verdrukkingen. Kijk, tot slot, onze broeders en zusters moeten we zeker niet uitsluiten als het om lang lijden gaat. Vinden jullie het moeilijk om liefdevol naar de heiligen te zijn? Om liefdadigheid uit te oefenen? Vroeger toen ik tot geloof kwam, dacht ik, nou, het is allemaal halleluja, prijs de Heer. Het is één groot bed van rozen. Alle gelovigen zijn allemaal de leukste mensen. En ik weet één ding, in positie is iedereen heilig rechtvaardig. Maar in wandel, we zijn natuurlijk ook allemaal verschillende mensen. Dus we zijn allemaal unieke schepsels. Maar we zijn allemaal wel verschillend. En wij zeggen natuurlijk vaak, ja, wat hij doet, zou ik nou nooit doen. Maar wie zegt, hoe ben jij de standaard dan? Nee, dit is de standaard. En dat is objectief. Dus ja, dat staat hier ook. Kijk, dat is het onderwerp van onze studie de vorige, waar langmoedigheid is een uitvloeisel van liefde. Dus Paulus zegt ook in Efeze 4 vers 2, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragen elkander in liefde. Zie je dat broeders en zusters elkaar dus moeten verdragen? Waarom? Verdragen, kijk. Voor je boos wordt. Langmoedigheid. Ja, dat heb je nodig. Ten eerste is niet iedereen altijd geestelijk. En jij bent misschien ook niet altijd geestelijk. Je weet ook niet wat de ander meegemaakt heeft. En we hebben verschillende karakters. Dat is het unieke van het lichaam van Christus in de plaatselijke gemeente. Dat gelovigen bij elkaar komen, allemaal verschillende mensen. En in de wereld zeg je, nou daar wil ik niks mee te maken hebben, dus die mijd ik gewoon. Of daar ga ik gewoon niet mee om, of ik ga gewoon niet naar die vereniging toe. Ik kan die mensen niet uitstaan. Dus dan ga je gewoon, blijf gewoon weg. Maar als jij in de familie geboren bent, thuis ook, je kan niet zeggen, het is net, daarom is het lichaam van Christus, de plaatselijke gemeente, ook een familie. Daarom heet het ook broeders en zusters. Ja, ik heb mijn broers. Nou, ik had geen broers. Ik heb alleen mijn zussen, vier. Ik heb mijn zussen niet uitgekozen. Nou, ik garandeer je één ding. Ze zijn vier, alle vier. Echt heel verschillend. En ik ook. En we kennen het allemaal hoe het in de familie gaat, ja? En de ouders die proberen de hele boel bij elkaar te houden. Je moet elkaar verdragen. Want we zijn niet allemaal hetzelfde. En ouders willen misschien hun kinderen weer maken zoals ze zelf ook nooit hebben kunnen zijn. Ze moeten volmaakt. Dat lukt ook niet. In dit lukt het allemaal wel. In Christus ben ik volmaakt. Dat je dat weet. Maar je moet dus elkaar verdragen. De eenheid bewaren. En dat is dus met broeders en zusters in de gemeente precies hetzelfde. Het is ook één familie. Zo doet dan aan als uitverkorene God. Zie je wat we zijn? Uitverkorene God. We zijn heilig, we zijn bemind. De innerlijke beweging der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Spreekt hij over broeders en zusters, hè? Het omgaan met je eigen broeders en zusters. Heb ik dus langmoedigheid voor nodig? Ja. Dus niet alleen in verband met heilige, met mensen in de wereld moet ik langmoedig zijn. Ik moet geduld zijn, mensen die tegenstaan. Maar ook met mijn eigen broeders en zusters. En dat kan als het liefde in mij woont, ja? Kijk, vers 13. Verdragende elkander, zie je het? Vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand een klacht heeft. En daar komt het. Gelijkwijs als Christus u vergeven heeft. Doet gij al zo. Zie je dat Christus u lieden vergeven heeft. Dus je hoeft niet elke keer vergeven te worden. Ik wandel. Maart had het net over Efeze 2 vers 10. In de werken die hij voorbereid heeft. Ik heb de vergeving van zonden door het kruis. Dus ik heb al mijn zonden zijn vergeven. Dus ik ben ook in staat om anderen te vergeven. Dus ook mijn broeders en zusters, wat ze me ook hebben aangedaan misschien. Dat schijnt dus gewoon te gebeuren, dat kan gebeuren, ja. Dus Gods liefde voor de heilige is een actieve liefde, het moedigt ons aan. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? De liefde van Christus, zie je dat? De liefde van Christus, die dringt ons en die neemt ons mee en die draagt ons. Dus je hoeft niet jouw liefde, het gaat om zijn liefde in jou. Zijn liefde. Wij zeggen allemaal, ik hou van de Heer Jezus. Ja? Maar het is zijn liefde die mij dringt. Dringen, ja, die mij zo naar voren dringt om het te doen. Zijn liefde voor mij. Je ziet, het bevestigt ons ook. Kijk, dat je in de liefde geworteld en gegrond bent. Hoe meer je de Heer Jezus kent en gaat lezen in zijn woord, hoe meer geworteld en gegrond je wordt. Hoe sterker je staat. Het vertroost ons, het geeft ons ook troost. Zie, de liefde geeft troost. Maar het is allemaal zijn liefde, ja. Wij kunnen elkaar vertroosten. Als je dit niet hebt, Hoe vertroostte die dat? Gisteren had ik een gesprek met een klant in de winkel. En die kwam, en die ken ik. Die woonde in Wassenaar. En ik weet nog goed, toen ik daar... Ze had een appartement gekocht. Mooi appartement. Heel erg mooi. En luxe. Ik heb er een mooie vloer gelegd. En op dat moment kreeg zij net uit borstkanker. Er moest geopereerd worden. Net op het moment dat ze zou gaan verhuizen. Wat een toestand. En ze had al heel veel al gehad aan operaties. Dus dat was een heel gedoe. En toen heb ik met die man ook over het geloof gesproken. Maar ja, dat wou hij niet. Langmoedigheid, ja. Ik heb het toch verteld. En nou kwam ik ze weer tegen. En ik zeg, hoe gaat het nu met u? Ja, ja, het gaat wel, ja. Hoe valt het daar? Ja, ook zo, zo. En met u? Ja, nou ja. Blijf maar doorgaan en dan hopen maar dat het goed gaat. Ja, hoe kan je zo iemand vertroosten? Ja, hoe kan je de wereld een ongelovige nou vertroosten? Dit heb je hier nog niet. Ja? Maar met dit heb je vertroost. Dan kan je zeggen, maar je weet de Heere, je weet waar je heen gaat. Als het eenmaal niet goed gaat. En de Heere geeft ook kracht in jouw dagelijks leven. En de vertroosting. En daar kunnen wij elkaar mee vertroosten. Maar ik kan een ongelovige helaas niet vertroosten. Met het woord, ik kan hem wel het evangelie vertellen. Als hij dat aanneemt, dan heeft hij zijn troost, hoor. Dan weet hij, hé, ik ga niet verloren, ik heb eeuwig leven. Al sterf ik, dan ga ik naar de Heere. Nou, ik ga eindigen. Ik ga gelijk even door naar beneden. Ik zie hier staan ook de liefde, de belangrijkste focus van de gelovigen voor wat betreft de liefde. De redding van de verloren moet dat zijn. En Paulus zegt in 1 Timotheüs 2 vers 4, onderaan, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Zie je de twee bedieningen? Dat mensen zalig worden, dat is, wij zijn gezanten van Christus. Wij verkondigen de mensen het evangelie. Dus als ik die mevrouw weer tegen zou komen, ik zou weer spreken, zou ik weer proberen het evangelie te voorkomen. Maar hij wou echt niet. Ja? En als er geen, de mensen niet wil, houdt het ook op. Maar goed, dat is de bediening. Dat mensen de ongelovigen gered worden. En dan heb je langmoedigheid voor nodig. En tot kennis van de waarheid komen. Dat is dat ze gaan begrijpen dat woorden de waarheid recht moeten snijden. En dat Gods woord, de brief van Paulus, voor ons voor vandaag zijn. Nou, dan ontmoeten wij ook vaak, helaas, tegenstand. Ja, en dat kan ook in je familie zijn. Zelfs in je huwelijk. Dat je allebei in de Heere bent. Maar dat de ene dit wel aanvaardt, dat apostel Paulus, en de ander niet. En dan heb je heel veel langmoedigheid nodig. Ja? Om niet hierin te vallen. En in bitterheid. Dus daar is langmoedigheid voor nodig. Het is erg als het je overkomt, maar het gebeurt. Ja, en ik kijk naar de tijd. Ja, laten we even naar 2 Timotheüs, dan sluit ik af. 2 Timotheüs 3. Het staat allemaal bij elkaar. 2 Timotheüs 3, vers 10 tot 14. Zegt hij tegen Timotheüs. In verband met de ongelovigen, het evangelie te verkondigen. Gij hebt, 2 Timotheüs 3, vers 10. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, mijn wijze van doen, voornemen, geloof. Kijk, langmoedigheid. Liefde, leidzaamheid. Kijk, vervolgingen, lijden enzovoort. Dat heeft hij allemaal overkomen, dat hij werd vervolgd in verband met de verkondiging van redding voor de mensen. En heb je langmoedigheid. Zie je, Paulus had langmoedigheid. Timotheüs volgde hem er ook in. Nou, en dan is zijn opdracht. Als je kijkt naar 2 Timotheüs 2 vers 23. Daar zie je de langmoedigheid die je nodig hebt in verband met mensen. Die het woord, de waarheid. Die de apostel Paulus niet willen volgen. En wat hij verkondigt. En verwerp de vraag die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voorbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar kijk, vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwade kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan. Dat zijn niet ongelovigen, dat zijn gelovigen die Paulus tegenstonden en wat hij verkondigde. En dan, of God hun te enige tijd bekering gaf tot erkentenis der waarheid en zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. En langmoedigheid is, ja, geduldig zijn, ja, dat je vriendelijk bent jegens allen, niet gaat twisten en de kwade kan verdragen. Dus, denk erom, hè, wij hebben de strijd niet tegen de vlees en bloed, maar tegen de macht en de overheden. Dus daarom zegt hij, je hebt langmoedigheid. Heb je soms lang moet je lijden met broeders en zusters die dit tegenstaan. En dat noemt hij de kwaad. Dan moet je verdragen. Dat is langmoedigheid. Nou, en dat is wat we moeten doen. Ik wil hier eindigen met gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan heeft, Vader. En we danken u, Vader, dat de langmoedigheid, dat u ons die langmoedigheid wil geven. Omdat wij kennen uw liefde en uw liefde, Vader, uw geest werkt in ons. En we willen graag, u wil ook, dat dat bekend wordt voor de mensen, Vader. En dat uw liefde bekend wordt aan de mensen die u nog niet kennen, de ongelovigen in deze wereld. Maar ook, Vader, dat wij lezen over hoe u spreekt in deze tijd, Vader. En dat u ook nu wil dat alle mensen zalig worden en ook tot kennis van de waarheid komen, Vader. U wil dat zij gaan begrijpen het evangelie van genade zoals dat Paulus is geopenbaard. En dat is ook het meest nuttig voor ons. Daardoor zullen wij ook gesterkt worden. Daar krijgen we zekerheid door. Daar krijgen we ook de langmoedigheid door. Dan worden we ook door verlicht, Vader. En dan worden we ook heel erg blij van. En daar willen we u voor danken. In de naam van ons Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Ja, ik had nog wel meer hieronder staan, maar goed, dat moet je dan maar zelf voor maar thuis lezen. Ja? We gaan even pauzeren en drinken we koffie en dan gaan we met gelaten verder.